Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 4. Hooglied 4. Door te zingen psalmen, psalm 119 vers 1. Psalm 119 vers 3 en 9. Psalm 147 vers 6. Psalm 72 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 4. En het te zingen psalmen, psalm 119 vers 1. Psalm 119 vers 3 en 9. Psalm 147 vers 6. Psalm 42 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting, sta ook in het middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken, en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn verheugd met het zingen van psalm 119 en daarvan het eerste vers. 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveins des Heeren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Psalm 119 vers 1. zal nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig dierbaar en onfeilbaar woord, en wel uit het Hooglied van Salomo. En daarvan het vierde hoofdstuk. Wij noemden u Hooglied van Salomo, hoofdstuk 4, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras des Bers-Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen, en onder hen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap uw hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot open ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aanhangen, altemaal zijnde schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de lelien weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot den Mirreberg en tot den Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van den Libanon af, o bruid, kom bij mij van den Libanon af. Zie van den top van Amana, van den top van Sinir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is de uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honigzeem. Honig en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardes, nardes en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders, alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Grootmoeder ons voor het heilig aangezicht des Heeren en het gemeenschappelijk gebed. Heere, wat moet u bewogen hebben om zo diep af te dalen in de zoon van uw eeuwige liefde, dat rantsoen zelf op te brengen, die prijs te betalen die nu nodig is om weer met de drieëne God verzoend te wachten. Daar zal een prijs betaald moeten wachten. Uw deugden die geschonden zijn, moeten opgeluisterd en verheerlijk worden. En Heere, nou was het daar recht geweest, als u in die diepe val van Adam die mens had laten liggen en het hele mensengeslag in zijn lendenen besloten had verworpen met een eeuwige mannelijke wegwerping. Maar u heeft het niet gedaan, want in de eeuwigheid had u gedachten van vrede. U had in uzelf een besluit. Het is in uw hart gebaard, dat besluit. En dat zal ook volleindigd worden, dat er al een kerk zal zijn, die eeuwig in uw liefde en gemeenschap zal delen. Een kerk die eeuwig verslonden zal liggen in de aanbidding van uw deugden. Heere, zo heeft u het besloten. Zo heeft u het ook uitgewerkt in de tijd. U heeft hem gezonden. En die zich bereid heeft verklaard in die stille eeuwigheid. Om uw borg te zijn. Die tot u mocht naken. Die zichzelf heeft gegeven. In de tijd onder uw toren alles heeft gegeven. En zo dat rantsoen aangebracht en nu kunnen mensen, kinderen, nog zalig worden. En het middel om hen daar te brengen, en dat is uw eeuwig woord en getuigenis. En Heere, niet meer zoals het eeuwen geweest is, beperkt in uw vrijmacht tot uw volk Israël. Maar sinds Pinkst is het wereldwijd gebeurd dat de geest is uitgestort en is uitgegaan. Om daar nu op te zoeken die liggen onder dat zegel der verkiezende liefde. Om ze van dood leven te maken. Maar ook om te onderhouden het werk dat u gevraagd heeft. En Heere, nu weet u van ons. Zoals we hier vanmiddag samen zijn. Of wij daar iets van weten. Jawel, daar is een kerk. En dat is groot, Heer. Ook in dit zinkend, zakkend vaderland. Dat er nog een gemeente mag zijn, waar nog in vrijheid uw woord mag worden gehoord. Dat in een wegstervende wereld het zaad van het heilige evangelie nog mag worden uitgestrooid. Maar Heere, wat zal het wezen om voor u te verschijnen en daar, ook daar, verantwoording van te moeten afleggen. Dat al die weldaden ons geschonken zijn. Dat hij zich niet onbetuigd heeft gelaten in het midden der gemeente. Maar dat we daar dan persoonlijk geen deel aan hebben gekregen. Als we met al die weldaden u alleen maar voor de voeten hebben gelopen en u daarmee in het aangezicht hebben geslagen, oh, dat zal een hel zijn in de hel, zo te hebben geleefd, maar onbekeerd u te ontmoeten. En daarom, Heren, geef ons ook vanmiddag een indruk wat het is om hier nog te mogen zijn, de lieflijkheden der genade, het voorrecht boven zoveel anderen die uw woord niet meer horen, het nog wel te mogen ontvangen. Maar dat je er ook zelf in mee zou willen komen. En ook vanmiddag jong en oud, hier en thuis, nog zou willen aanraken. Ja, en zo aanraken dat wij samen bedorven zijn voor deze wereld. Die haakt naar ons hart. Ja, die ons hart al heeft. Want al vanaf dat prille begin in de ontvangenis ligt ons hart van u afgekeerd. Het is al de wereld toegevallen. En het wordt alleen maar erger. Maar Heere, wilt u dan nog geven een verbreking Wilt u dan nog geven een bekering? En daartoe ook uw woord vanmiddag nog gebruiken. En dank dat we hier nog samen zo mogen zijn. Er is ons niets in de weg gelegd om nog in alle vrijheid hier te vergaderen. Heren, maar wilt u met ons vergaderen? Wilt u zelf ook vanmiddag hier de heerschappij voeren? In de bediening van uw eigen woord, in de betoon van uw eigen geest. En zo hier nog werkzaamheden willen verrichten. Met het oog op uw ontzaglijke godsontmoeting. Heren, wij hebben er geen idee van. Geen besef van wat dat is om te sterven. En een heilige God onder ogen te komen. Heren, we verzondigen ons leven. We verspelen de gaven. En we gaan maar door. We gaan maar door. Willens en wetens. Maar heren, een goddelijk halt toeroepen vanmiddag. Wilt u dat doen? Anders gaat het met ons voor eeuwig naar de verlorenheid. Dat we hier mogen zijn. En dat we er ook een besef van mogen omdragen. Wat het is nog voorwerp van zulke bemoeienissen te zijn. En het daar nou niet meer tegen te kunnen uithouden. Het van u nou eens te mogen gaan verliezen. Voor het eerst of opnieuw. Heer, wil ons gedenken als we zo hier samen zijn. Of ook thuis meeluisteren. Wil ons gedenken in dat ene nodige. Maar ons ook nabij en goed zijn in al het andere. Wat er in ons leven kan zijn. Bijzonder ook als daar verborgen kruisen zijn. Die wij hebben te dragen. De moeite, de zorg. Van het lichaam en van de geest als het allemaal niet wil. Als het allemaal niet kan, als het donker wordt. Heer, nou weet u ook hoe het met ons gesteld is. Zoals we hier samen mogen zijn. Zoals we thuis verkeren. Heren, wilt u nog opstaan? Wilt u nog schenken, verlichting? Uitkomst? Ja, bovenal. Dat leven. In de zon van uw eeuwige liefde. Want opgelost alleen. In hem. Opgelost de ziel alleen. In die tweede persoon. Heren, dan komt er rust. Dan komt er vrede. Daar komt alles tegenop, maar dat zal niet gelukken. En de duivel verschiet al zijn pijlen. Heren, want ge hebt het zelf betuigd in de woord waar ik eenmaal ben begonnen. Dat zal ik volledigen. Tot op de dag van Christus. Gedenk ons zo allen te samen. Heren, band de onverschilligheid onze harten. De zorgen dat ze niet de overhand mogen hebben in dit middaguur. Zodat we bij vernieuwing uw woord niet zouden verstaan. Mag het er nou eens alles onder komen. Opdat de ziel nog maar van één ding is vervuld. Dat er nog maar één roep en schreeuw overblijft. Verzoen de zware schuld. Gedenk, Heer, des ontfermers in uw toren. Doe niet naar onze ongerechtigheid. Maar zie nog aan. In de zoon van uw eeuwige liefde. Uitgenade. Amen. Gemeente, u weet dat er in de Bijbel op verschillende wijzen wordt gesproken over Gods gemeente. De gemeente van God wordt genoemd kerk, wordt ook wel eens genoemd wijnstok, althans ranken aan de wijnstok, wordt genoemd een kudde. Wordt ook genoemd hof of tuin, een prieel. En daar gaat het vanmiddag om. De gemeente die ons wordt voorgesteld als een hof, als een tuin met planten. Planten die vruchten voortbrengen, waarvan de eigenaar geniet. Geliefde, dat is de kerk dus ook. Een hof, een tuin, met planten, met specerijen, om van te genieten. Maar zo zouden wij vanmiddag willen spreken over Gods kerk. Het tweede, over die dierbare geest, de derde persoon, die is uitgestort op alle vlees. Dat is wat we met Pinksteren gedenken. Wordt ook onderscheiden gesproken. In Gods woord, maar ook daarbuiten. U denkt maar aan die omschrijving. We mogen het zelf ook wel eens gebruiken. De omschrijving van die derde persoon, de Heilige Geest, als die kinderleider. Dat is een diepe tekening van het werk en de persoon van de Heilige Geest. Of een andere omschrijving, en daar zal het vanmiddag om gaan, wind. Ook zo wordt de Geest ons voorgesteld. Als een wind. Ik denk aan Johannes 3. Waar de Heer Jezus spreekt in dat nachtelijke gesprek met Nicodemus over de Heilige Geest. Gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. En dan die geest vergeleken bij de wind. Dat gebeurt ook in het gedeelte wat we vanmiddag met de hulp des Heeren zouden willen overdenken in uw midden. Daar wordt van de kerk gesproken als van een hof, een tuin. En van de Heilige Geest gesproken als van een wind. En dan ook daar weer onderscheid. Proberen te volgen, ook jeugd. Hè. Luister, want de wind kan, ja, dat zeggen we ook wel eens, hè, van alle kanten waaien. Noordenwind, zuidenwind, oostenwind, westenwind. Dat is verschillend en toch steeds diezelfde wind. Maar van welke kant komt de wind? En zo wordt hier gesproken over de Heilige Geest als noordenwind en zuidenwind. En wat gebeurt er nu? Nu gaat de bruid van Christus, de gemeente Gods, die hof gaat vragen. Vraag om de komst van de Heilige Geest. Met deze woorden. U leest dat in het uw voorgelezen schriftgedeelte. Hooglied 4 en daarvan dat 16e vers, de beginwoorden. Waar dus de bruid van Christus ons voorgesteld als de hof. Als volgt. De Heilige Geest aanroept, ontwaak door de wind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dat zijn de specerijen, uitvloeien. Dus de bruid vraagt om de komst van de Heilige Geest, zodat in haar tuin de specerijen weer zullen uitgroeien en veel vrucht zullen voortbrengen. De beden van de bruid van Christus om de komst van de Heilige Geest. Dat zouden we boven de prediking van dit middaguur willen plaatsen. Naar aanleiding van Hooglied 4 vers 16a. De bede van de bruid van Christus om de komst van de Heilige Geest. Staan we eerst stil bij de hof. Dat is dus de gemeente, de bruid, de kudde, de ranken. Al die andere benamingen meer die er genoemd zouden kunnen worden voor Christus kerk. Eerst staan we stil bij de hof en dan bij de geest. Dus Hooglied 4 vers 16 aan. De bede van de bruid van Christus om de komst van de Heilige Geest. Ten eerste de hof, ten tweede de geest. Zullen we samen eerst nog zingen uit Psalm 100. 19 en nu het derde en het negende vers. Het derde, dat is de bede van de bruid. Dat is precies waar het over gaat. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paard en leidsman strekken. En ook het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, omdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En wat er verder volgt in de versen 3 en 9 van Psalm 119. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen. En waar dat nou wordt beleefd, de waarheid van dat woord, daar kan het dan ook niet uitblijven. Of daar wordt gedurig gevraagd om die ondersteuning, om die voortleiding, om alles wat nodig is om eenmaal getroost dit leven te verlaten en zonder verschrikken voor God te verschijnen. Zonder mij kunt gij niets doen. Geen stap, geen zucht. Alles uit hem. En daar ligt nou oorzaak van dat smeken, dat bedelen, dat roepen van de bruid van Christus. Nooit zelf iets gekund dan alleen alles voor God verzondigen. Mezelf niet bij God teruggebracht. God nooit gezocht. En wel eens wat gekregen, het niet vast te kunnen houden. En zo moet hij gedurig maar geven, onderhouden, voortleiden en volmaken. Wie daar iets van leert, die kent die bede. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Geliefde, en dat horen wij vanmiddag vragen. De bruid, de kerk, de vrouw van Christus. En we zeiden het al, hier wordt ze genoemd hof. Hof, dat betekent tuin. En nou kan het zijn dat een mens zichzelf zo noemt. Er zijn veel mensen die geven zichzelf een naam. Die noemen zichzelf kind van God. Maar zo is het niet. Hij doet de naam van Sion's kinderen dragen. Die geeft hij alles. Alles. Waar we werkelijk goed mee zijn, dat is wat geschonken is. Ik kan mezelf wel van alles en nog wat noemen. Maar daarmee ben ik het nog niet. Nee, maar als hij het nou zegt, je bent een kind. Als hij het nou zegt, je bent een hof, een tuin. Mijn vriendin, mijn schone. Nou, dan is het waar. En zo ligt dat hier ook. Dat heeft de vrouw van Christus niet zelf bedacht. Zij heeft zichzelf niet in de spiegel bekeken en gezegd, och, wat zijt ge toch een schone hof. Nee, want als die bruid in de spiegel kijkt, ze is een walgelijk schepsel. Zwart. Maar het is dat de bruidegom gezegd heeft, gij zijt een besloten hof. En daarom is het waar. Een afgesloten tuin. Dus dat is de bruid van Christus. Zullen we dat onthouden? Nu gaan we daar eerst eens naar kijken. Laat ik precies maar zeggen waar het over gaat. We moeten vier dingen zeggen. Onthoudt u dat ook, jongens en meisjes, jullie ook. Vier dingen van die bruid. Van die hof, van die tuin. Vier dingen. Die hof is veilig. Is heilig. Is vruchtbaar. En prijzenswaardig. Vier zaken. In de eerste plaats is die tuin, die hof, ik ga dat nu niet meer iedere keer herhalen. We weten het nu, hof, tuin. In de eerste plaats is die hof veilig. Veilig. Waarom? Nou, er staat een muur omheen. Is dat nodig? Jazeker. Dat deed men in het oosten misschien nog wel heel vaak. Een muur of een haag, een doornhaag eromheen om ongewenste gasten buiten te houden. Mensen die de vruchten willen stelen of het wild gedierte dat alles vertrapt. Een muur eromheen is dus om die tuin te beschermen. En zo is ook om de hof, om de kerk, een muur. En die muur is God zelf. Een vurige muur om zijn kerk. En wat zijn dan die ongewenste gasten die buitengehouden moeten worden? Nou, dat zijn er nogal wat hoor. Legio. Duiven. Indringers. En wat is nou dat de Heer een muur is om zijn kerk? Dat is dat de duivel, ja, wel een eind binnen kan komen. Ja, dat wel. Maar hij ligt aan de teugels van God. Hij ligt onder eeuwige banden. En dan kan hij heel veel. Hij kan je bang maken, benauwd maken. En tot misschien wel vreselijke gedachten brengen. Maar één ding kan hij nooit. Die ziel in de hel storten. Dat kan niet. Dan trekt God de teugels aan. Kan ver komen, maar dat kan hij niet. En dat bedoel ik met die omschrijving. De kerk is veilig. De indringers kunnen ver komen, maar ze kunnen de ziel niet verderven. En God laat dat toe om die ziel maar laag aan de grond te houden en maar te brengen tot veel roepen en tot veel schreeuwen tot God. En bovendien om te schiften. Zo, geliefde, is ons eerste wat we van de hof moeten zeggen, dus dit. Die hof is veilig. Die staat gegraveerd in de handpalmen Gods. Die kan er nooit meer uit. Ja, zo is het dan toch waar. Veilig in Jezus' armen, handen in God. Ten tweede is die hof heilig. Het heeft alles te maken met dat eerste natuurlijk, hè. Want waarom zet nou een mens een muur om zijn tuin? Om dat bezoek buiten te houden dat niet gewenst is. En dat heeft als reden uiteindelijk niet omdat hij een ander niks gunt. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Hè. God gunt de duivel niks. Maar omdat God er zelf en alleen van wil genieten, die tuin is voor hem alleen. En dat betekent heilig, apart, hè? Dat weten we toch? Apart, dus dat is mijn tuin, zegt God. Die is voor mij en voor mij alleen. En er heeft niemand anders iets in te zoeken. Daar wil ik alleen van genieten. Dat is heel belangrijk, hoor. Waarom is er nou een kerk? Dat God wil dat we zalig worden, jazeker. Maar uiteindelijk is dat omdat God wil genieten. Waarom is er een kerk? Ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het om mijnentwil. En dat betekent ook omdat ik wil pronken met mijn bruid. Ik wil genieten van die vrouw. Ja, dat is het. En dat is nou de zaligheid. God geniet van zijn kerk. En zo geniet de kerk van God. Dat is een stuk hoor. Onthouden we dus. De kerk is veilig. Is heilig. Apart voor God alleen. Ja, zegt u. Maar kun je wel zeggen. Ik kan wel ergens mijn hand opleggen. Maar dan is het nog niet voor mij. Hoe zit dat dan? Wel, hij, God, is de eigenaar van de kerk. Nee, ik moet het precies zeggen. Hij is de ontwerper, de schepper en de onderhouder van die tuin. En daarom heeft hij alleen dat exclusieve dus recht om ervan te genieten. Hij is de ontwerper, ja. In de eeuwigheid heeft de Vader de kerk ontworpen. Gewild. Besloten dat hij er zou komen. De Zoon heeft zich bereid verklaard om alles te geven wat daartoe nodig is. De Geest om mensen van een woestenij te maken tot een prieel Gods. Let eens op hoe dat dan gaat, want God heeft dat besloten en die tuin ontworpen in de eeuwigheid, terwijl God wist dat zijn goede schepping die komen zou verwoest zou worden. Die schone hof van Ede, want er is een hof geschapen hoor. Die schone hof van Ede zou worden tot een woestijn. En zo had God het wel kunnen laten, maar God heeft besloten, en toch zal ik in die woestijn weer een hof maken. Maar die hof zal nooit meer verdorven kunnen worden. En hoe gaat dat dan? Nou, luister eens. Dat gaat zo. De Heilige Geest, geliefde. Op grond van Genesis 1 mag ik dat wel zeggen. Als die vogel Gods die zweeft boven de water. Die zweeft hier over de aarde. En ziet de Geest Gods daar met eerbied gesproken hoor. Zo mensenkind. Een lapje grond om zo te zeggen. Opgetekend in het hemels kadaster. En dan gaat die Geest van God, die gaat daar neerstrijken. En dat lapje grond, dat is jouw leven, mijn ziel. Die gaat die omtuinen, ommuren. Dat is het eerste. Dat is het eerste. Wat de Geest gaat doen als hij een mens gaat bekeren, dan gaat hij hem ommuren, een muur eromheen. Want echt waar, vanaf het allereerste begin, het prille begin, dan wil een mens niet meer wat hij voorheen altijd wel wilde. En als dat gebeurt, geliefde, als de Heer gaat werken, de muur om je leven zet, dan heb je geen zin meer in wat vroeger je lust in je leven was. Dan zeg je, vanaf nou kan ik niet meer weg. En dan zijn je vrienden voor de deur en ze komen. Nee, zeg ik, kan niet mee, ik weet niet wat het is. Ik denk dat ik ziek ben. Ja, ik ziek ben. Ik ga niet meer. Die vrouw die nooit anders kon dan over iedereen en over alles spreken, die heeft er geen zin meer in. Daar zou die muur. Die wordt apart genomen. Dat weet je niet hoor. Dat zie je later pas. Een muur om me heen, dat is het eerste. En dan het tweede. Dan gaat de Geest God gaat de ploeg des vaders gebruiken. De ploeg was een ploeg. Nou, dat was waar een boer zijn land mee omwoelt, weet je wel. Om dat luchtig te maken, zodat straks in een omgeploegde aarde, ook weer geëcht uiteraard, dat zaad kan worden gestrooid en zo in die grond kan ontkiemen en uit kan groeien, enzovoort. Dus dat is het tweede. Eerst ommuren, van de wereld afgescheiden. En het tweede is de ploeg des vaders, ja. Het is de wet des vaders. Zijn wil. Ik ga er God van doen. En als nou een ploeg door de grond gaat, wat gebeurt er dan? Nou, dan komt het onderste, dat komt boven. Nou, dan precies. We hebben het er vorige week over gehad, wat de wet des zegen doet als God gaat spreken. Dan komt het onderste boven. Dat onderste, wat je altijd wegdoet. Die vuile zonde, hè? Die overspelige gedachten. Al dat vuil, dat komt dan boven. Maar voorheen leefde je best wel aardig, vriendelijk, jongetje, aardig meisje. En dan opeens, als God zich op een baard zegt, leef dat allemaal in mij. Ben ik zo verdorven schepsel. O God, dan kan ik nooit zalig meer worden. Nooit meer. Dat doet de ploeg. Die brengt het onderste boven. Al dat vuil van ontucht en dronkenschap en brasserijen, afgoderijen en wat al niet meer, twisten, tweedracht, vijandschap, toren, hè, noem maar op. En dat brengt ook boven die zwerfstenen. Zwerfstenen, die zwerven al heel de menselijke tijd in ons hart mee. De zwerfstenen van onwil, van onmacht en vijandschap tegen God, kom allemaal boven. En dan, we gaan verder hoor. En dan derde. Wat de Geest gaat doen, gaat hij reinigen. Dat probeer je eerst zelf. Alle vuil eruit, stenen eruit. Ja. Met goed dat je die rug weer nog harder aan bij het eruit hebt gekregen. En dan gaat de Geest, wanneer een mens aan het eind gekomen is. Met al zijn reinigingswerk, om zo te zeggen. Dan gaat de Geest doen. De toepassing van dat bloed, dan wordt de akker van het leven gereinigd door dat dierbaar bloed van Christus. In het dodelijkstijdsgewricht komt die persoon met zijn bloed. En daarin wordt al dat vuil voor God verzoend. Wat dat gehak en dat geschoffel van mij nooit heeft gekund. Alleen maar zonde met zonde vermeerderd, dat doet het bloed van Christus. Dat lieve ogenblik als hij komt. En dan het vierde. Dan gaat de geest Gods gaat zaaien. Hemels zaaigoed. En u moet daar zo op letten. Onthoudt u dat? Het is eerst, kijk het nou eens na. Je leven ommuurd. Tweede, de ploeg erdoor. Derde, gereinigd. En dan het vierde, dat zaad dat nu ingestrooid wordt in die akker die al dus is ommuurd, ontploegd en gereinigd. En dat is nou het onderscheid met mensen die zichzelf bekeren. Die zijn er ook. Die zetten zelf een muurtje op hun leven. Die gaan anders leven. En die gaan zelf dat onkruid eruit halen. En die gaan met hun brave godsdienstig leven menen dat ze nu rein zijn voor God. En die gaan zelf planten voortbrengen. Nou ja, dat zijn geen nieuwe planten. Dat is nou het verschil. Dat zijn plantjes die er al waren. Dat is het onderscheid tussen een nabijkomend mens en Gods kind. Kijk, ieder mens heeft wel iets van vriendelijkheid. Toch? We zijn toch allemaal wel eens een beetje aardig en behulpzaam. En de godsdienstige mens, die gaat die plantjes cultiveren. Cultiveren, vriendelijk, moet je overal ER achter zetten. Vriendelijker, behulpzamer. Dus wat er is, dat gaat hij wat verbeteren. Begrijpt u wel? Dus die wordt wat vriendelijker dan die voorheen was. En dat valt wel op. Dat zijn mensen die zichzelf bekeerd hebben. Maar als de geest Gods gaat zaaien, komt er ander zaaigoed, wat er nooit geweest is. Want die vriendelijkheid die er dan komt, en die blijdschap die dan ontstaat, is zoveel anders. Dat kan een mens ook helemaal niet uitdrukken. Die blijdschap in God, die vriendelijkheid om nou werkelijk eens een ander op het oog te mogen hebben, wat betreft zijn belangen voor de eeuwigheid, dat is er nooit tevoren geweest. En als u dat nieuwe zaaigoed niet kent, geliefde, dan moet u maar zenuwachtig zijn. Dat het allemaal eigen werk is. Dat brengt ons bij dat volgende. Dus Jehovah's, zeiden we, veilig, heilig, vruchtbaar. Er ontstaan vruchten, er ontstaan planten. En kijk, dat is een plant die daar groeit, dat is vrede, heet die plant. En een andere plant, daar heet de langmoedigheid. En een derde goedheid, een vierde geloof, een vijfde zachtmoedigheid, een zesde matigheid. Allemaal planten die ontstaan vanuit dat hemelszaaigoed. En als u met mij gelezen heeft en u geluisterd heeft in Hooglied 4, dan heeft u heel veel vreemde namen gehoord. Granaatappelen, cyprus, nardus, saffraan, kalmus. Dat zijn de planten in die akker, in die hof van Christus. En dan hoef je vanmiddag niet te weten wat het allemaal betekent als je dit maar onthoudt. Het zijn allemaal specerijen die gebruikt worden op een of andere wijze in de eredienst van Israël. We hebben hier wel eens gesproken over mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Wel, reukwerk, dat werd onder andere bereid uit wierook en mirre. Nou, kijkt u maar. Of om iets anders te noemen, kaneel, dat wordt gebruikt in de heilige zalfolie in de eredienst van Israël. Dus al die planten die de geest Gods daarin gaat inzaaien, die uitgroeien, die hebben te maken met eredienst. En zo vat ik dan het leven van Gods kind samen. Zijn leven wordt eredienst. En dan moet u nu zeggen vanmiddag, ja, maar dat is allemaal zo hoog gegrepen. Beetje minder. Altijd die lat naar beneden. Altijd alles, het evangelie aanpassen aan ons bevattingsvermogen, aan ons kunnen. Nou, dan komt die laag hoor. Nee, laat maar liggen. Dit is uw redelijke eredienst, zegt Paulus. In Romeinen 12. Dit is uw leven. Eredienst, dat is een tuin. Eredienst. En al die planten. Die kleuren, die wijzen maar op één ding. Die kleuren rood en wit, de liefde en de gerechtigheid van Christus. Het blauw van de hemel, het groen van zijn eeuwige verbondstrouw. En die geuren van die planten, maar één geur, Gode alleen de eer. Kijk, daar staat de kerk. Zo bewerkt. Dat is er gekomen wat er voorheen niet was. Er zijn veel bloemen, veel planten, veel specerijen. Heesters, bomen. Maar tussen het alles volk groeit een plantje. Kent u dat? Dat plantje. Dat is een lief plantje. Nee, dat zal er straks niet meer zijn daarboven. Hier wel. Vergeet me niet. Kent u dat? Vergeet me niet. Oh, waar zegt Gods kind dat vaak? Heer is wel waar. Heer, weet u wel van me af? Vergeet me niet. Zal God zijn genade vergeten? Nou, dat is de hof. Nog veel meer. Nog veel meer met één ding. Als je eens kijkt naar die plantjes. En daar in de hof van Gods kind. Soms, als de Heer er met zijn licht niet is. Als een mens in de zonde leeft, dan kan ze donker zijn. En wat doen dan al die plantjes? Ja, die laten dat kopje hangen. De bloemblaadjes gaan dicht. Zo. Zo donker. Zo levenloos. Maar als de zondegerechtigheid erop gaat, als Christus in de dadelijkheid in de ziel inkomt, dan gaan al die kopjes omhoog, die bloemblaadjes open. Dan groeit en bloeit, dan geurt en kleurt het alles tot de ere Gods geliefde. Dan geniet God in Christus van zijn kerk, de kerk van haar God. Dat is in beginsel hier, dan is de hemel wel zijn hart. En straks het hart in de hemel. Eeuwig geuren en kleuren tot eer van God. Nou, daar gaat het over. Het leven als eredienst. Ik zal u verder niet onderhouden vanmiddag over snoeien. Nog veel meer wat er moet gebeuren. Ik wil verder naar het vierde wat ik wil zeggen van die hof. Dus die is. Ja, ik herhaal het weer. Dat moeten we weten hoor. Veilig, heilig, vruchtbaar en als vierde prijzenswaardig. Maar als Christus dan zo zijn gemeente ziet, zo zijn kind mag zien, wat zegt hij dan? Gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon. Dan gaat hij haar prijzen. Daar gaat ook Hooglied 4 over. Hè? Dat de bruidegom de bruid die hof prijst. Oh, dan heeft de bruid gezegd alles gans begeerlijk aan de bruidegom. En de bruidegom zegt alles gans begeerlijk aan mijn bruid. Dat is het eeuwige leven straks. Genieten. De bruid, de bruidegom, de bruidegom, de bruid. En dan gaat Gods zoon ten diepste zijn eigen werk prijzen. Genadewerk prijzen. Gij zijt schoon. En geliefd als dat gebeurt. Heeft hij dat nog nooit gehoord? U zegt, ja, maar dat is nog maar wat. Wij moeten God prijzen. Ja. Maar God prijst zijn bruid ook. Daar zo over en weer. Heeft u dat nog nooit gehoord? Gij zijt schoon, mijn vrienden. En God zo tot je spreekt. Met deze of andere woorden. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Gebeurt. En als dat gebeurt. Ik ga nu naar onze tweede gedachte. We hebben iets mogen zeggen van de hof. Als dat gebeurt. Nou, dan neem ik u even mee naar een schoolklas, mag dat? Om dat uit te leggen wat er dan gebeurt. Zie daar een kind in de bank zitten. Netjes geschreven. Juffrouw komt erbij staan. Prijs dat jongetje, dat heb je toch keurig geschreven. Weet je wat het jongetje dat doet? Gaat hij op het puntje van zijn bank zitten. Dan komt het puntje van zijn tong naar buiten. En dan gaat hij proberen nog mooier te schrijven. Want hij vindt dat zo heerlijk om geprezen te worden. Dat die juffrouw nou blij is over zijn werk. Dan gaat hij nog beter zijn best doen. En als de Heere zo in de ziel spreekt, gij zijt schoon. Als hij nou die vruchtige prijzen, die toch zijn eigen werk zijn, dan veert die bruid van Christus op. En ze zegt, o Heere, nou wil ik nog meer vruchten voorbrengen. Dus ze wordt vertederd door de lof van Christus, gij zijt schoon. Maar tegelijkertijd slaat de bruid van Christus de blik naar binnen. En dan ziet ze alleen maar onmogelijkheid en zwartheid en vuilheid. En die twee zaken vertederen de stem van de liefde. En vernederd door de onmogelijkheid en de dwaasheid van dat blinde hart. Die twee, vertederd en vernederd, brengen haar ertoe om die geest van God aan te roepen. Dat die dan zal komen om wat er nog meer specerijen zullen uitvloeien. En nog meer er voor de meester, de bruidegom, te genieten zal zijn in haar hof. En daar ontspringt daar die twee, die beden. Ontwaak gij noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Opdat zijn specerijen uit. Loeien. Verstaan we dat, gemeente? Ze wil nog meer vruchtbaar zijn. Nog meer lieve vruchtjes voorbrengen. Omdat die meester nog meer verblijd zal zijn. Want dat is waar de kerk dan van geniet. Als God geniet. Daarom is de bruid blij als Christus verblijd is. Begrijpt u? Vernederd en vertederd roept zij om de Heilige Geest. Met deze woorden, daar gaan we heel kort bij stilstaan. Ontwaak gij noordenwind en kom gij zuidenwind. Zo roept zij de Geest van God aan. Waarom met deze woorden? Waarom zegt ze, zoals wij gezongen hebben, kom Heilige Geest, help. Nee, zo. Heel bewust zo. Wie roept ze aan, de Heilige Geest? Roept zij een onbekende geest aan? Laten we daar eens eerst bij stilstaan. Roept zij een onbekende geest aan? Nee. Zij zegt heel bewust noordenwind en zuidenwind. Dat wil zeggen, zij kent hem al. Zo heeft zij de geest leren kennen. Want eenmaal is het gebeurd. Toen was er geen vragen van die mens, van het meisje, van die jongen, van wat nog geen bruid was, maar bruid zou worden. Daar was geen zucht tot God. De mens die midden in de wereld leeft, vraagt niet om God, al zegt hij 1000 maal, bekeer me. Hij vraagt niet. Hij zegt maar wat. Vragen. Met een heilige verlegenheid. Nee, dat is er bij de mens niet te vinden. En daarom is altijd het komen Gods een wonder. Hij komt ongevraagd, ongedacht, onverwacht. En zo gebeurt het. Dat een mens in zijn stoel zit of misschien op zijn werk bezig is. Of de vrouw in de huishouding doende is. Dat het kan gebeuren dat die noordenwind komt en daarachter de zuidenwind. Maar dan moet ik eerst wat zeggen. Wat is noordenwind? Die komt in Israël uit het noorden vanzelf. Hè, maar waar zo schuin over de Middellandse Zee is scherp en brengt veel vocht mee. Is guur. En de zuidenwind uit het zuiden is zacht. Als die komt dan bloeit alles op. Moet je onthouden. Nou, er is dus een moment gekomen in het leven Gods kind, dat die noordenwind is opgestoken, daar was niet om gevraagd. Nee, je was gewoon aan het werk. Midden in het leven gebeurde het. Je zat er zo warmpjes bij. Je had het zo naar je zin. Je liep s'avonds het huis uit, je tuin door en dan dacht je bij jezelf, ach, wat is er toch buitengewoon. Een lieve vrouw, kinderen, alles rustig, prachtig huis, tuin ligt goed bij. Ik zou eigenlijk niet weten wat ik nog meer zou willen. Ja, misschien nog. Nou ja, doe maar. Hier zitten warmpjes bij. En dan opeens, of van die verlee, een koude hand om je hart. Het kan zijn, hè. Heb je dat wel eens gehad? Dat je in de kamer zit. Het is lekker warm. En opeens zeg je, ik krijg koud. Staat er een deur open of zo. Dan komt er een koude lucht naar binnen. Nou, dat is het. Dan wordt het koud in je leven. Dan gaat de noordenwind blazen, dat weet je niet. Dat weet je niet hoor. De noordenwind gaat blazen. Het wordt koud in je leven. En weet je wat dat betekent? Nou, al die dingen waar je vroeger zo mee bezig was, het laat je nu koud. Dan loop je niet meer warm voor. Nou ja, goed, je moet naar je werk, je gaat dan. En de huishouden moet gedaan worden, je doet het dan. Maar gedachteloos, het is koud. Wat is dat? Zonder God en zonder hoop in de wereld, dat weet je niet. Maar dat onbehagelijke, wat is het toch? Wat is het toch met me? Ik weet het niet. Dat is het eerste, kou. En tweede, wat doet de noordenwind ook, die gaat blazen, die gaat kaal blazen. En dus die ijdele bedekking voorheen, al die mooie dingen, ik noemde er iets van, en dat is niet verkeerd hoor. Maar al die dingen waar je leven vroeger mee gevuld had, dat was je leven. Je werk, je vrouw, je kinderen, je gezin, dat was je. Ga weg. En dan blaast de geest het weg en dan blijft er over hier een dor en dood en verdoemelijk hart. Een naakte ziel. Een vuile zondaar. Een gevrucht van Satan. Ja. Dat is de noordenwind. Koud. Blaast alles weg. En blijft er een onbekeerd mens over. En dat is een ontzetting als dat gebeurt. Dan gaat de glans, de warmte van het leven wijken. Er komt een rouwkleed over je ziel en over de wereld. Dan ga je beseffen dat er een God is. Dat God rechtvaardig en heilig is. En geen ledig toeschouwer van je leven. Dan ga je terugkijken. Al die jaren zijn zelfbedoeler over de wereld gegaan. Dan ga je God zien. Als een verterend vuur. En wat zal het dan zijn om onbekeerd te sterven? Dan komt er gemis en eenzaamheid in ons hart. En dat is het volgende, geliefde. Ik zei al, als de noordenwind gaat blazen. Dat brengt hier veel vocht mee, hè. Over de Middellandse Zee neemt vocht mee. Heb ik jarenlang bij de zee gewoond. Dat is vochtige lucht. Dat wil zeggen, de ziel die zo ontdekt wordt aan zijn eenzaamheid, die krijgt een droefheid in de ziel. Het vocht van tranen. En dat zijn andere tranen dan die ooit geschreid heeft. Dat is een droefheid die hij daarvoor nooit gehad heeft. Dan word je ongelukkig. De droefheid, de tranen. Wenend over de wereld, dan ben je wel jaloers op een beest. Een dier heeft geen ziel voor de eeuwigheid, en jij wel. Dan lig je 's nachts op bed. En dan hamert het van binnen eeuwigheid, eeuwigheid. En als ik vannacht sterf, doe ik mijn ogen open de hel. Vocht neemt de noordenwind mee. En ogen werk. Want die ziel gaat werken, die gaat kerken, die gaat reformeren, die gaat God proberen om te kopen. Hij probeert zijn schuld af te kopen. Oh, hij probeert nog veel meer. Hij zegt, nou ga ik het goed doen, heren. Nou ga ik het anders doen. Nee, ik zal betalen, ik zal betalen. Moet u wel wat geduld met me hebben, hoor. Want dan kan ik ook niet in één keer alles betalen. Heb u wat geduld met me, alsjeblieft. Hij gaat vragen om tijd om nog goed te leven. En hij gaat wet en evangelie vermengen. Heren, zegt hij dan, ik doe mijn best. Doe nu de rest. En nog zoveel meer. Geliefde, dan wordt hij uit zijn werk gezet. Wanneer, als hij oog krijgt voor een ander die het werk voor zijn kerk heeft gedaan. Maar dan gaat een ziel bij zichzelf werken. Ik heb geen geloof. Ook dat is een werk wat ik niet kan voortbrengen. Geloofsarbeid wordt bij mij niet gevonden. Hoe hebt gij geen geloof? Heer, ik heb geen geloof. Ik heb geen armpjes om Christus omhelzen en geen voeten om hem na te wandelen. Alles verloren. In die diepe val van Adam. In mij wordt niets gevonden. En zo gaat de Heer door. Tot het ogenblik van de ontworteling. Want geliefde, dat is het keerpunt. Daar gaat het om. Op zijn kort gezegd. Wij moeten verdwijnen, zal Christus verschijnen. En waar die ziel verdwijnt, onder het recht Gods verloren, daar verschijnt hij. Als de zon aan de kim. Daar breekt het licht door. Daar gaat de zon der gerechtigheid op. Daar komt hij. Blank en rood is mijn liefste. Zijn banier boven 10.000. Daar komt hij. Huppelend en springend. De ziel omhelzend. En dat geven wat een ziel nooit had kunnen voortbrengen. De gerechtigheid die voor God kan bestaan, geliefde. En dat is de zuiden. Na de noordenwind komt de zuidenwind. Hier is uw God. Verlost, gered, gemijnd en vervuld van een vrede die alle verstand te boven gaat. Zo heeft de bruid na de noordenwind de zuidenwind ze leren kennen. En daarom vraagt zij hier. Waar zij geprezen is door Christus, niet om een onbekende geest, maar in deze omstandigheden gaat ze nu vragen, o Heer, wat u toen heeft gedaan, wilt u dat nog eens een keertje doen? Wilt u nog eens komen en alles weer eens afsnijden? Wilt u dan weer eens komen en uw liefde verheerlijken? En zo gaat die bruid nou roepen. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind. Ontwaak, zegt de bruid. O Heer, het is zo lang geleden. Het lijkt wel met eerbied gesproken of u gaat slapen. Met eerbied gezegd of u in slaap bent gevallen. Word dan wakker. Ontwaak, gij noorden, kom dan en blaas nog eens. Nou ga ik het uitbreiden vanmiddag. Mag dat? Als u hem nou niet kent, moet toch maar zeggen. Toch zeggen, kinderen, zeg maar, noordenwind, blaas maar. Blaas bij mij nou eens alles weg, dat ik eens kan zien dat ik een onbekeerd en goddeloos mens ben. Maar dan zou ik nog eens gaan roepen, dan zou het nog kunnen voor mij. Doe het maar. Onbekend maakt onbemind. Maar probeer het maar eens. Doe het maar eens. Bruid. Tedert en vernederd vraagt dus om de noordenwind en de zuidenwind. En nu gaan we kort kijken, geliefde, wat is dat dan? Dat die bij vernieuwing gaat komen. Nou is er een kind van God. Die mag iets van het andere leven kennen. De plantjes zijn er gekomen. Hij mag het zeggen met David. Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar ach, ja, niet alleen de lofprijzing die wij vanmiddag hebben gehoord, maar er kan ook nog wat anders zijn. En dat doe ik toch ook maar vanmiddag hier, zo te zeggen, aan u voorleggen. Dat wil ik aan u voorleggen, want er kan nog zo meer zijn. Dat een kind van God een tijd heeft gehad dat alles nog zo geurde en kleurde. Maar ach, de loop van het leven, u weet dat wel. De dingen van alle dag hebben we de overhand gekregen. Ach. En weet je, 10 keer verteld hoe God mijn ziel heeft opgezocht. Maar de 11e keer zeg je, ja, ik heb het wel gezegd. Maar ja, het was zonder gevoel. Ik noem tijd en plaats en omstandigheden. Maar het leven is er niet meer in. Ik zeg het wel. Maar niet meer zo levendig gesteld als toen. Ach, laat ik maar heel kort zijn. Dan ligt dat leven van het eerste uur eronder. De eerste liefde is weg. En dan ook vanmiddag. En daarom vroeg ik dat erbij dan ook vanmiddag gezegd had. Ontwaak dan nooit en kom dan weer. Om wat te doen, om wat altijd moet gebeuren. Om weer te blazen. Dat is weg te blazen. Nou, daar komt er wat aan het licht hoor. Want wat bouwt de mensen allemaal op? Wat bouwt de mens op, een bekeerd mens? Nou, zijn goede werken. Dat moet ook. Maar daar gaat hij wat mee worden. En hij zegt, wat ligt mijn landje er nog prachtig bij? Hè? Kom eens kijken. Kom eens kijken, geniet eens van mijn tuin. En dan gaat hij met de vruchten van Christus, gaat hij goede sier spelen. Dan gaat hij wat worden. En dan zegt hij, Heer, blaas het nou maar weer eens in. Blaas het maar eens weg. En ook al het onkruid waar achter mijn rug weer is opgegroeid. De zorgeloosheid die er gekomen is. En de onverenigdheid met uw wegen. Ik ben het niet met u eens. En al het andere wat er niet moet zijn. Heer, blaas het nog eens weg. Dus en mijn bekering. En het onkruid. Alles weer eens wegblazen. En dan hou je over. En maar God, is er dan niets veranderd? Nee. Dan hou je vlees over. En vlees is altijd een vijandschap tegen God. En dan zie je zelf weer. Als een onbekeerd mens. En dan gebeurt het. Dan welt weer die snik op in je hart. Dan komt weer die droefheid van het eerste uur. Dan mag een mens weer eens wenen over zijn onbekeerde staat van God. Kijk, en dat is nou wat nodig is, geliefde. En daarom zegt die bruid, in alle omstandigheden, ontwaak geen noordwind blaast dan, dat er een onbekeerd mens overblijft, en die nou weer bekeerd moet worden door God, tot God en om God. Ja, dat is het. Want dan gaat die noordwind komen, dan wordt hij weer bedroefd. Dan krijgt hij weer het hartelijke wenen. Dan wordt hij weer zondaar van God. Dan komt hij weer aan de grond. Dan mag hij weer die gestalte van de ootmoedigheid kennen. En dan mag hij het weer zeggen met die grote versterver. U kent hem toch wel, hè? Door Dokus Lodestein. Die grote versterver. Wat wil dat zeggen, versterver? Want we moeten alles uitleggen. Nou, is een man die een stervend leven kende. En die het heeft gezegd. Samen. Zalig niets te weten, dat is zo zalig. Als je nou eens niet bekeerd hoeft te zijn, en geen vrome man hoeft te zijn, en nou eens niks hoeft te weten, maar alleen maar zalig, zalig niets te wezen, in ons eigen ogen, God, eigen lust en zin te vrezen, steeds rusten in ons lot. Nederig, kinderlijk en stil, ons te voegen naar zijn wil. Of, met de woorden van Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Zingen wij van 147, het zesde vers. maar prijzenswaardig. Vervolgens de geest, noordenwind, zuidenwind, de eerste keer ongevraagd gekomen. Maar u zult wel een vraag. En nu door de bruid bewust gevraagd om weer te ontdekken, om weer te blazen. Langs geleden en voor het laatst hartelijk mocht wenen. Ontwaak gij noordenwind, dan de zuidenwind. Als alles weer weggeblazen is, één stuk onbekeerlijkheid overblijft. Dat buigen, grootmoedige weer beoefend mag worden. O, wat is het toch waar? Het gaat om de bediening. En voor iedere bijzondere daad moet de Heere zijn kracht laten invloeien. Steeds weer wat hij geschonken heeft ook onderhouden en vernieuwen. En dat is wat hier aan de orde is, geliefde. Dus ontwaak gij noordenwind, blaas weg, ontdek. Opdat ik weer in die droefheid zal komen. Weer hartelijk voor u zal wenen. Opdat in die door de tranen bevochtigde grond weer zal opbloeien. Want het is zo droog. Het is zo droog. We houden ons staande met een mondbelijdenis. Een koude verzekerdheid. Het is een keer gebeurd, dus dat moet je maar vooral krampachtig vasthouden. He? Het is zo door. Het staat te verpieteren. Het staat te verpieteren. Waarom? Er is geen vocht meer. Nou, daar je weer eens verbroken mag wachten. Zoals toen je die ziel kon wassen in zijn eigen tranen. Kom, ontwaak, noordenwind. En dan, daar waar een ziel weer aan de grond is gekomen, geliefde. Daar, zuidenwind, wat is dat? Christus. Als hij weer overkomt. Inkomt. En reinigt met zijn dierbaar bloed. Bij vernieuwing de vergeving der zonde mag worden gesmaakt. Als hij komt, troostend eerst de doornen van de liefde, dan de rozen van de liefde. Maar het is altijd liefde. Als hij weer komt en de verbondsvernieuwingen mogen zijn, wat wil dat zeggen? Dat de ziel bij vernieuwing zich verbindt aan zijn Christus. En scheidbrieven schrijft aan de wereld, de duivel en de zand. Als hij komt en de uitlating en de liefde aan de ziel mogen worden gesmaakt. Als het zomaar weer mag gebeuren, een ziel op bed. Of hij loopt daar ergens. En dan valt het hopen en een toeknikje uit die eeuwigheid. O Heer, u weet nog van me af. Dan mag het zijn. Verzekerd van zijn toegenegenheid. Verzekerd van zijn hartelijke liefde. O, en dan als hij komt. We hebben het gezegd, dan gaan de bloemblaadjes weer open. Het kopje omhoog en dan gaat het onkruid weer verwelken. De knoppen van het nieuwe leven zwellen op en ontspringen. Springen open. Dan wordt er gegeven uitvloeiende specerij. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor een treurige geest. En een gewadeslofs voor een benauwde geest. Dat wil zeggen, dan mag er weer beoefend worden. Dat zakken en zinken op God in Christus. En op zijn kruisverdiensten alleen. Geliefde. Dan is het genoeg hebben aan het Godslam. Dan is het vol zijn van zijn liefde. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw Heer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. O, dan is je ziel goed met God en God met die ziel. En dan zijn je huisgenoten goed mee, dan zijn je buren goed mee, daar is alles goed mee. Want dan komt er ook een liefde tot de gehele schepping. Dan lof en leven die het bestaan doorgeurt en doorkleurt. Dan komt er weer dat nabij leven. Dat lokkend leven, dat waarschuwend leven. Alleen dan, als een mens loopt in Christus, weer eens verlost mag zijn van zijn eigen gewicht en gewichtigheid, van zijn eigen ernst en vromigheid in Christus, nabij God, dat geeft zoveel zoetheid. Dan is de kloof gedicht, de hemel in het hart, in de gunsten Gods hersteld en uit zijn liefde bediend. Dan is de hemel niet ver weg, mensen. Dan is de hemel niet ver weg. Dan heeft die ziel in beginsel niks meer te zoeken. Dan komt er een trekking op dat vaderhart en vaderhuis. Om nou eeuwig die God te voeten mogen vallen. Geliefde, maar dit is zeker. En laten we daar vanmiddag mee afsluiten. De kerk van God, die kent jaargetijden. Winter, voorjaar, zomer en herfst. Het oude volk zei het ook vroeger, het moet winter en het moet zomer. Moet winter en moet zomer. Droefheid naar God en vreugde in de Heere. Noordenwind en zuidenwind. Des avonds vannacht het geween, maar des morgens is er gejuicht. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, omdat mijn eer niet zwijgt. Zo klim u nog naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Onbekeerde medereuziger. Ellendig is uw lot en ik vraag twee dingen. Twee dingen. God vraagt u twee dingen. Het eerste, ellendig is uw lot, ja. Want ook uw leven is een hof, een tuin, maar dan van Satan. Oppervlakkig genot, eigen belang, vleeselijke begeerte, grootheid der ogen en des levens zijn de vruchten van die akker. Eens gaat u daarvoor betalen. Gaat u smaken wat het is om zo geleefd te hebben. Daar waar de worm niet sterft en het vuur nooit zal doven. Ik vraag u, wilt u uw leven overzien? De schrik drijven u nog uit, maar ook het tweede. De liefde van Christus winnen u nog in. Want zie dan ook het geluk van Gods volk. We mochten er iets van zeggen. Dat volk, dat gaat achter Christus aan. Alles gans begeerlijk. Zijn voeten, zijn handen, zijn lippen, zijn ogen, zijn hart. En is het maar volgen. Door aanklevende genade. Alleen daar willen zijn waar hij is. Dat volk gaat straks de vruchten smaken. Van zijn volbrachte werk. Geliefde, onze akker van nature, één grote woestenij. En straks gaan we daar de bittere vruchten van plukken en smaken. Dan zullen wij de tong kauwen, beeld van uiterste wanhoop, omdat wij dan zullen gaan oogsten. Wat we eens hier in het leven hebben gezaaid. Hier geleefd voor het vaderland weg. Hier geleefd aan onszelf genoeg. Van de wereld een hemel gemaakt en onszelf tot God gesteld. Geliefd in dat eens te moeten verantwoorden. Maar te weten ook dat er een volk is zo gelukkig. Dat straks eeuwig God mag genieten. God mag genieten. Volk, nog één woord. Meer dan de vrucht is de boom. En dat zijn uw beden die van God bidden heeft geleerd. Och, dat mijn liefste kwam en tot zijn hof afdalen. Om zijn edele vruchten te eten. O, dat er ook mag zijn een uitzien. Niet alleen naar nog meer vruchten. Maar bovenal naar hem. Die de liefste is van de kerk. Mijn bruidegom. Mijn Heere en mijn God. Een zuchtend uitziend volk. Dat vraagt ook in Vriezenveen. Heere, Wanneer zult u komen en mij in uw hof daarboven brengen, om eeuwig met mij te wandelen in die hof van eeuwig geluk? Kom dan, Heer Jezus. En als u goed luistert, als u goed luistert, kind van God, dan hoort u vanmiddag zijn antwoord op de roep van de bruid. Ja, ik kom. Haastiglijk. Amen. Laat het achter te eindigen. Maar dan is dit leven voorbij. Het welk niet anders is dan een gestadige dood. Dan zal de zon ondergaan over alle goddelozen. Maar de zon opgaan over uw volk. Eeuwig bloeit de kroon. Het hoofd van Davids grote zoon. Heere, wil ons gedenken. In dat ene dat nodige. Ach. En nou is het ook gepredikt. Dat de schrik ons mag uitdrijven. Ongelukkig mens die we zijn. Met zo'n akker. Met al dat vuil, dat onkruid. Niet te genieten. En dat er nou een volk is dat gelukkig is. Waar u van zult genieten. En dat we het nou niet meer kunnen uithouden. Dat ook kinderen gaan vragen. Ook jongens en meisjes hun knieën buigen, heren. Mag ik ook zo'n hofje zijn? Zo'n klein tuintje. Want u heeft er ook kleine tuintjes. Niet alleen grote, ook kleine tuintjes. Mag ik zo'n tuintje zijn? En wilt u ook van mijn vruchten, die u zelf hebt geplant, genieten? Ik ben een mens niet te genieten, maar dat we dat eens mogen leren. Heer, wilt u ons dat nou allemaal leren? We vragen het. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar omdat het zo nodig is, zo ontzettend nodig is, dat u het zo waard bent om geloofd, gediend en geprezen te wachten. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons bij het binnengaan van deze nu begonnen week. In alles wat ons te wachten staat, ach, en dan weet u het. Er kan zelfs een benauwdheid zijn. Want er staat ons wat te wachten. We weten niet wat, maar één ding is zeker, u staat ons te wachten. En dat mocht ons wel tot bedachtzaamheid brengen. Om staat en stand voor de eeuwigheid te onderzoeken. Wilt u gedenken ook in de week die dan van werkzaamheden en alle andere dingen, alles wat er nog meer gedaan moet worden, zal brengen. Dat we ook lust en liefde mogen krijgen om dat te doen zoals u dat van ons vraagt. Al het werk dat u ons op de handen legt. En het mocht toch zijn tot eer van uw naam. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. De slotzang is van Psalm 72 en daarvan het 7e vers. Nou, driftige zal hij verscholen, armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Het 7e vers van Psalm 72. Leg dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.